Fijn om deze avond weer in u en jouw midden te zijn. Ja, we gaan verder met onze tweede studie van Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief. En ik wil heel even een korte terugblik doen voor degenen die de vorige keer er niet waren, zodat u ook mee kunt in het verhaal waar we mee verder gaan. We hebben de vorige keer hebben we stilgestaan bij Genesis 1, de val van Satan. En we hebben gezien dat er een kloof ontstaat tussen God en de mens. We hebben vervolgens gezien het ontstaan van Israël vanuit Genesis 12. We hebben stilgestaan bij de roeping en het doel van Israël. Waarom is het nou in het leven geroepen? Wat was nou hun doel? Ze zouden een koninkrijk van priesters worden en een heilig volk. Ze zouden apart gezet worden van alle volkeren. En ze zouden van de Heere gaan getuigen. En Israël zei ja tegen het verbond. Het zei daarbij ook ja tegen de wet en ja tegen de zegen en de vloek. En we hebben vervolgens de geschiedenis behandeld tot aan de profeten in vogelvlucht. En we hebben daarbij gezien dat Israël al heel snel ontrouw wordt aan de Heere. Dat het zich inlaat met afgoderij. En die relatie tussen God en Israël verstoord wordt. En in eerste instantie waren het de profeten die het volk opriepen om tot berouw en bekering te komen. Ze werden steeds in het nauw gedrukt en dan kwam er weer een richter. En die onderwezen. Een tijdje lang ging dat goed, totdat ze weer in zonde vielen. En die relatie verstoord werd. Ze weer onder druk kwamen te staan. Ze uiteindelijk de Heere aanriepen en dat de Heere weer opnieuw een richter stuurt. Nou, dat gaat een tijdje zo door. En toen hebben we de koningen behandeld en gezien dat op een gegeven moment een tijd kwam dat de profeten optraden om het volk iedere keer weer tot inkeer te brengen, weer stil te zetten bij de bepalingen van de Heere en te laten zien van zoek het nou bij God. Kom nou met berouw en bekering. We hebben gezien dat er een kleine groep daar gehoor aan geeft, maar dat Israël als volk iedere keer ontrouw blijft aan de Heere. Maar we hebben ook gezien dat de profeten naast die oproep van bekering ook profeteerden over de komst van de Messias en het Messiaanse Rijk wat zou komen. En een hele kernachtige profetie die we toen ook behandeld hebben, dat is Jeremia 23 vers 5 en 6, waarin eigenlijk alles naar voren komt, waar de profeten nog meer over spraken. En daar staat, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. En hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dat was waar de profeten over spraken, de komst van de Messias en het rijk en de vrede die hij zou brengen. We hebben toen tot slot stilgestaan bij 7 kenmerken van de beloofde Messias, van het herstel van Israël als volk en het Messiaanse Rijk. En bij die 7 kenmerken, u kunt ze hier op het scherm zien, dat was de verwachting. Er zou een nieuw verbond worden gesloten, waarbij het volk één hart en een nieuwe geest zou krijgen. De Messias zou gerechtigheid brengen. Hij zou vrede brengen op aarde. Hij zou vreugde brengen. Er zou weer een goede rechtspraak zijn. Israël was ook gevallen in de rechtspraak. Ook dat deugde niet meer. En er zou kennis van God zijn over de hele aarde. Dat was de profetieën. Daar spraken de profeten over. En het volk en iedereen zou ook bevrijding van onderdrukking meemaken. En in deze studie gaan we deze verwachting, deze messiaanse verwachting, gaan we vanuit de profeten doortrekken naar de evangelie. En vervolgens zullen we stilstaan bij het ontstaan van de gemeente, oftewel het lichaam van Christus. En we zullen gaan kijken naar de verschillen en de overeenkomsten tussen Israël en de gemeente. Ja, wanneer we de evangelie lezen, ik zei het net al een beetje, is het belangrijk ons te beseffen dat toen er nog niet zoiets was als het Nieuwe Testament, wat wij vandaag tot onze beschikking hebben. Men had de wet, men had de profeten, men had de geschriften, maar men had nog niet dat Nieuwe Testament zoals wij dat kennen. En ja, het gewone volk had deze documenten, de Tanach, het Oude Testament, ook niet tot hun beschikking. Het waren vooral de schriftgeleerden, de priesters, die dat volk onderwezen. En ook de verhalen, de overleveringen had men, de verhalen die van vader op zoon gingen en zo generatie op generatie werden overgeleverd. Maar het Nieuwe Testament, dat bestond nog niet. En we moeten soms proberen om heel even af te stappen om die evangelie direct te lezen vanuit een opgestane Christus. Vanuit het evangelie zoals wij dat kennen. En de boodschap van het evangelie zoals wij dat prediken, dat was toen nog niet het geval. Want de Heer Jezus Christus was nog niet gestorven. Hij was nog niet opgestaan uit de dood. En men bracht dus het evangelie van het koninkrijk. Ik zal daar zometeen wat dieper nog op ingaan. Maar men verwachtte dat koninkrijk, en zoals we net ook zagen, die zeven kenmerken, dat waren vooral de verwachting die het Joodse volk had. En het is dan ook belangrijk om te zien dat de Heer Jezus dan ook in de eerste plaats kwam om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Paulus zegt in Romeinen 15 vers 8 en 9... Hij zegt daar, en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. In eerste instantie kwam de Heer Jezus om de belofte van de vaderen te bevestigen. En wanneer we dan ook het Nieuwe Testament lezen, is het opvallend dat dat Nieuwe Testament begint met Matteüs 1. Natuurlijk heel logisch, maar het is heel bijzonder als je dat beseft wat daar staat. Want daar begint het Nieuwe Testament met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. En het begrip zoon is niet slechts een aanduiding voor een biologische verwantschap zoals wij dat vaak direct zien, maar het heeft vooral de betekenis van de erfgenaam. De oudste zoon is de erfgenaam van zijn vader. Paulus zegt ook in Galaten 4 vers 7, daar zegt hij, dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. En hij spreekt hier over de gemeente, hè, wat toen nog niet het geval was, wat later pas openbaar werd. Maar ook wij mogen weten dat we zoon zijn, dat we met Christus ook erfgenaam zijn. En in Hebreeën 1 vers 1 en 2 daar staat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Het is belangrijk te zien dat de Heer Jezus, zoals we in Matteüs 1 vers 1 kunnen lezen, dat hij de zoon is van David en de zoon van Abraham. Hij is dus de wettige erfgenaam van alle beloften die aan deze twee aartsvaders gegeven zijn. En dan spreek ik vooral over de belofte bij David met betrekking tot de koningschapsbelofte. En bij Abraham gaat het dan vooral over de landsbelofte. Hij was de wettige erfgenaam voor die koningschapsbelofte en voor die landsbelofte die aan David en Abraham beloofd was. Nou, laten we nu eens met elkaar verder kijken naar de relatie tussen de Heer Jezus en Israël in het Nieuwe Testament. Allereerst zien we dat het volk door Johannes de Doper wordt voorbereid op zijn komst door Johannes de Doper als de heroud van de Heer Jezus. Hij wordt in Malachi, wordt over hem al geprofeteerd in de hoofdstukken 3 en 4 dat hij zou komen. En we kunnen dan bij de geboorteaankondiging van Johannes de Doper lezen in Lucas 1. Want hij zal groot zijn voor de Here, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal vele de kinderen Israëls bekeren tot de Here hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Here een toegerust volk gereed te maken. Johannes de Doper moet het volk voorbereiden op de komst van de Messias. En hij moet voor de Here een toegerust volk maken. En hier gaat het niet over de gemeente, het lichaam van Christus, want daar was nog geen sprake van, maar hier gaat het over Israël als volk. Zoals hier ook staat, hij zal vele kinderen Israëls bekeren. Hij moest voor de Messias zoveel mogelijk, dat klinkt een beetje plat, maar zoveel mogelijk zorgen dat er harten al voorbereid waren op die komst van de Heer Jezus Christus, van de Messias. En Johannes de Doper doet, net als de profeten, de oproep van berouw en bekering. Alleen voegt hij er nog iets aan toe. Hij zegt, zo staat er in Matthäus 3, vers 1 en 2, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Johannes de Doper verwijst iedere keer naar de Heer Jezus als de beloofde Messias. En hij verwijst iedere keer naar dat komende koninkrijk wat op dat moment op aanbreken stond. En na Johannes de Doper, want op een gegeven moment, zoals u weet, wordt hij vermoord, wordt hij onthoofd, zien we dat de Heer Jezus die oproep van Johannes de Doper ook overneemt. We lezen Matthäus 4, vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer Jezus, hij neemt die oproep van Johannes over. En we lezen in Matthäus 4, vers 23. En toen Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En Marcus 1, vers 15. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Ja, de komst van de Messias, de koning van Israël en zijn komende vrederijk, dat was ook de grote hoop en de verwachting van Israël. Zij verwachten die Messias, degene die oog hadden voor de profeten, die oog hadden voor het woord. En we kunnen dat heel duidelijk terugzien in onder andere de profetische lofzang van Zacharias. Zacharias, hij is de vader van Johannes de Doper en hij kan een tijd lang niet spreken. Zijn tong wordt vastgemaakt en dat gebeurt in de tempel. En op een gegeven moment dan wordt Johannes de Doper wordt geboren en dan komt die tong weer los en dan zegt hij, Johannes is zijn naam. En vervolgens kunnen we lezen zijn profetische lofzang. En Zacharias zegt dan in Lucas 1, vers 68 tot 75, geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk de verlossing van onze vijanden en de bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. De Heer had omgezien naar zijn volk. Hij had er van tevoren al over geprofeteerd door de profeten. En dit was het moment dat de Heer zou ingrijpen en dat hij, ja, dat hij zou komen om dat verbond te vernieuwen. Of om een nieuw verbond met hen te sluiten. En we zien het ook bij Simeon. Simeon, hij verwachtte, zo kunnen we lezen in Lucas 2, vers 2, vers 25, hij verwachtte de vertroosting van Israël. En we zien het ook bij Hanna, Hanna de profetes. Zij was dagelijks in de tempel te vinden. En zij sprak, zo kunnen we lezen in Lucas 2, vers 38, zij sprak over hem tot allen die verlossing in Jeruzalem verwachten. Ik moet tot slot ook denken aan de Emmausgangers. De Emmausgangers, dat is al een fase verder. De Heer Jezus, hij is gestorven, hij is opgestaan. En dan heb je dat verhaal, de bijzondere geschiedenis van de Emmausgangers. Waar de Heer zich aan voegt. En hij, ja, ze zijn druk in gesprek met elkaar. En de Heer Jezus, hij vraagt aan hen, zonder dat ze het in de gaten hebben, van waar spreken jullie over? En dan zeggen ze tegen hem van, bent u de enige vreemdeling, hè, die daar niet van gehoord heeft? En dan zegt de Heer Jezus zo mooi in dat gedeelte, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven had. Ik zou heel graag bij die Bijbelstudie willen zijn, die de Heer Jezus daar gaf vanuit de profeten, vanuit Mozes en de profeten. Alles wat betrekking had op hem. En op het laatst, dan worden die ogen van de Emmausgangers worden dan geopend. Maar we kunnen dan lezen over de Emmausgangers dat ze zeggen, wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Die verwachting hadden ze. Nou, voordat we verder gaan, wil ik met deze lijn door te zetten, wil ik met u even kijken naar de kenmerken van het Koninkrijk der Hemelen, wat toen gepredikt werd. Het is belangrijk te zien dat het een koninkrijk is van de hemelen en niet een koninkrijk in de hemelen. Het is het beloofde koninkrijk van de hemelen wat op aarde zal worden gevestigd. En dan moet u even denken aan Daniel. Daniel die krijgt op een gegeven moment in Daniel 2, kunnen we daarover lezen, dat statenbeeld. Of Nebukadnezar, sorry, die krijgt die droom van dat statenbeeld. En uiteindelijk stelt dat allerlei verschillende rijken voor. Het Babylonische Rijk, het hoofd van goud. Het zilver voor het Medo-Persische Rijk, het koper voor dat Griekse Rijk, het ijzer voor dat Romeinse Rijk en uiteindelijk nog de voeten van ijzer en leem, wat profetisch is. En in die profetie kunnen we dan lezen dat er op een gegeven moment een steen loskomt en dan staat er zonder mensenhanden en die steen die verbrijzelt dat die verbrijzelt dat beeld. En die verbrijzelt al die rijken. En we kunnen dan vervolgens lezen in Daniel 2, vers 35. De steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vervulde de hele aarde. En vervolgens kunnen we lezen dat Daniel in die profetie die dat beeld verder gaat uitleggen en laat zien dat dat allemaal wijst op verschillende, opeenlopende rijken. En uiteindelijk zegt hij dan in Daniel 2, vers 44, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. En het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. En dat was ook het koninkrijk waar de profeten over spraken. Het Messiaanse Rijk wat uiteindelijk zou komen. Een steen wat los zou komen en het Rijk wat uiteindelijk gevestigd zal worden op deze aarde. Een koninkrijk van de hemelen wat gevestigd wordt op de aarde. En deze boodschap van het koninkrijk waarin de evangelie over gesproken wordt, is een boodschap wat gericht was op Israël. Het is heel interessant te zien dat de evangelie een hele Joodse context is. Dat die boodschap van het koninkrijk helemaal gericht was op Israël. Denk maar aan wat de Heer Jezus zei tegen die Canaanese vrouw die hem aanroept. David, zoon van David, roept ze hem dan achterna. En dan draait de Heer Jezus zich om op een gegeven moment. En dan zegt hij tegen haar, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël. De Heer Jezus, hij was gezonden alleen naar de verloren schapen van het huis Israël. En een ander voorbeeld, wat het wat duidelijker laat zien, is de uitzending van de discipelen, waar we over kunnen lezen in Matthäus 10, vers 5 tot en met 8. Daar zegt de Heer Jezus dan, deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis Israël en als u op weg gaat, predik dan het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op en drijf demonen uit. De Heer Jezus, hij zond zijn 12 discipelen uit, heel gericht naar de verloren schapen van het huis Israël. En ze mochten niet naar de heidenen en ze mochten niet naar de Samaritanen. En als je dat voor het eerst zou lezen en je zou die helse historische ontwikkeling niet kennen, dan denk je, maar de Heer Jezus is toch voor ons gekomen? Hij is toch juist, hè, als we geloven in hem, dan mogen we toch zeker weten dat we, ja, dat we behouden zijn. Hij is toch voor ons naar deze aarde gekomen? En daarom is het zo belangrijk om die helse historische ontwikkeling te zien. Want natuurlijk is de Heer Jezus ook voor ons gekomen. Natuurlijk mogen wij ook hem aannemen, want dat is later, en daar spreek ik, of daar ga ik zo meteen uitgebreider op in. Of daar kom ik nog over te spreken, sorry. Nou, die prediking van het koninkrijk werd ook begeleid door tekenen, door wonderen. En het werd begeleid door tekenen van genezing van zieken, opwekking van doden, reiniging van melaatsen en uitdrijving van boze geesten. En dit waren tekenen die in Hebreeën 6 vers 5 worden aangeduid als krachten der toekomende eeuw. Het waren krachten der toekomende eeuw. Oftewel, het waren kenmerken van het Messiaanse Rijk die de overgang naar de volgende eeuw, naar de volgende aion aankondigde. Krachten van de toekomende eeuw. En het volk kon, ja, door het in vervulling zien gaan van al die oud-testamentse profetieën en door die wonderen en die tekenen konden zij zien dat Jezus de Messias was. En dat hij degene was waar de profeten over spraken. Door die wonderen, door die tekenen en door het in vervulling gaan van die profetieën. Nu zegt u misschien van, ja, maar hoe zit het dan met genezing vandaag? Dat is ook een mooi onderwerp om nog een keertje een avond over te vullen. Ik geloof nog steeds, hè, dat de Heere vandaag geneest. Alleen je ziet hier een bepaalde extreme waarin genezing plaatsvindt en waarin dat massaal wordt gedaan en dat de Heer Jezus ook allen genas, zo kunnen we lezen. En dat waren hele duidelijke tekenen voor het Joodse volk dat ze tot geloof zouden komen in de Messias, in de Heer Jezus Christus. Dat ze hem konden herkennen als de Messias. Nou, nogmaals, het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk is niet de prediking van een opgestaande Christus, zoals we vandaag brengen in de genadeperiode. Die twee die zijn verschillend. De opstanding kenden zij namelijk ook nog helemaal niet, wat ik net zei. Want zij kenden de schriften nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Pas na zijn opstanding wordt hen dat pas duidelijk. Kenden ze, leren ze ook die profetieën kennen met betrekking tot zijn lijden, met betrekking tot zijn sterven, met betrekking tot zijn opstanding. En het is dan ook heel opmerkelijk in Lucas 24, waar we kunnen lezen dat die vrouwen naar dat graf gaan en daar die opstanding of daar die lege doeken tegenkomen en dan vervolgens naar de discipelen gaan en vertellen dat de Heer Jezus opgestaan. Dan kunnen we lezen in Lucas 24 vers 11, en hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Zij kenden die opstanding nog niet, zij geloofden daar niet in. En pas later wordt dat hen duidelijk. En punt 5 als laatste kenmerk. Ik druk even de verkeerde kant op. De bekering was een voorwaarde om in te gaan in het burgerschap van het koninkrijk. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, even kort samengevat. Waarom richtte Johannes de doper? Waarom richtte de Heer Jezus? Waarom richtten de discipelen zich zo specifiek alleen op het Joodse volk? Als Israël als volk tot berouw en bekering zou komen en de Heer Jezus als de beloofde Messias zou aanvaarden, dan zou dat beloofde koninkrijk van recht en gerechtigheid openbaar worden en zich op aarde vestigen. Dan zou ook Deuteronomium 30 van kracht gaan. We hebben vorige keer stilgestaan bij Deuteronomium 30, waar we de voorwaarden kunnen lezen waar Israël aan moet voldoen, voordat de Heer zich weer over het volk ontfermt. Misschien is het goed om het heel even toch nog op te zoeken. Deuteronomium 30. Deuteronomium 30. In Deuteronomium 28 kunnen we lezen over de zegen en de vloek. Wat ook bij dat verbond hoorde, wat God met Israël sloot. Al zou Israël trouw zijn aan het verbond, dan zou dat leiden tot enorme zegeningen. Al zouden ze ontrouw zijn aan het verbond, dan zouden ze de vloek over zich heen krijgen. En we kunnen dan lezen in Deuteronomium 30. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vloek die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder al de volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft, en u zich zult bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u bijeenbrengen uit alle volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. Dit is de voorwaarde waar het volk aan moet voldoen. Het moet tot berouw en bekering komen. En dat is, ja, als het volk tot berouw en bekering zou komen en de Messias zou aanvaarden, dan zou Deuteronomium 30 ook weer van kracht gaan. Dan zou God naar hen omzien en zich over hen ontfermen en ze ook halen uit die diaspora, uit de verstrooiing. Kijk ter aanvulling. En dan zouden zij ook weer, ja, die positie krijgen van een koninkrijk van priesters met de Heer Jezus als koning aan het hoofd. En kijk ter aanvulling ook maar eens naar de geboorteaankondiging van de Heer Jezus door de engel Gabriel. Daar lezen we in Lucas 1, vers 31 tot en met 33 over de Heer Jezus. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat was de verwachting. Goed, we zien uiteindelijk dat het grootste gedeelte van het Joodse volk niet luistert naar die oproep van bekering. En als volk verwerpt Israël de Heer Jezus, de Messias. En uiteindelijk wordt de Heer Jezus gekruisigd door de heidenen, door de Romeinen. En ook zijn kruisiging, wat ik net al zei, waren door de profeten voorspeld. Alleen herkende zij dat pas na zijn dood en opstanding. En de Heer Jezus, hij bewees door zijn dood en opstanding Gods zoon te zijn. Hij bewees daarmee dat hij echt werkelijk de Messias was die ze moesten aannemen. Maar hoe zit het nou met dat tweede gedeelte? Hoe zit het nou met Lucas 1, vers 31 tot met 33, wat ik net voorgelezen heb. Hoe zit het nou met dat tweede gedeelte wat gaat over het herstel van Israël? Wat gaat over de Heer Jezus die als koning zou gaan zitten op de troon van David? Ja, het wordt op dat moment niet vervuld. Maar hoe zit dat nou met dat tweede gedeelte? Nou, ik geloof dat we hier te maken hebben met een breukprofetie. En een breukprofetie wil zeggen dat het eerste gedeelte wel in vervulling is gegaan. Wat gaat over de geboorte van de Heer Jezus. Maar dat het tweede gedeelte, wat gaat over de troon waar hij op zal zitten, dat hij zal heersen over dat koningschap hersteld zal worden. Ik geloof dat dat nog zijn vervulling moet krijgen bij de wederkomst. En een breukprofetie is niet iets vreemds. We zien dat heel vaak in de profetieën, dat het eerste gedeelte wel vervuld wordt, maar dat het tweede gedeelte niet vervuld wordt. We zien dat bijvoorbeeld ook terugkomen in Lucas 4. En misschien is dat goed om dat heel even op te zoeken. Lucas 4. Lucas 4. Daar komt de Heer Jezus in Nazareth. En hij gaat dan op Sabbat naar de synagoge. En dan lezen we in vers 17. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van alle in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Nou, welke profetie haalde de Heer Jezus nou aan? Nou, dan gaan we naar Jesaja 61. Jesaja 61, want de Heer Jezus, hij leest daaruit Jesaja 61. En er staat: de geest van de Heere is op mij, vers 1, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En dan gaat de profetie verder. En dan staat er: en de dag van de wraak van onze God. De Heer Jezus, hij stopt midden in die profetie, nog voor de dag der wraken. Oftewel, nog voor de oordeelsdag. En hij stopt precies daarvoor en hij zegt: dit is heden in vervulling gegaan. En de dag der wraken, de oordeelsdag, wat in de toekomst ligt, daar stopt hij precies voor. Dus ook hier zien we dat de Heer Jezus een profetie aanhaalt en daar halverwege stopt en zegt van: dit is heden in vervulling gegaan, een breukprofetie. Nou, zo kan ik u nog veel meer voorbeelden noemen. Als we denken aan Jeremia 23, vers 5 en 6, waar ik vanavond mee begonnen ben, dan als u daar omheen leest, dan ziet u ook dat dat gedeelte, dat er een gedeelte is wat in vervulling is gegaan, maar ook het tweede gedeelte wat nog zijn vervulling moet krijgen. Lees dat gedeelte voor uzelf thuis maar eens. Breukprofetieën. En ook dit is een breukprofetie. Het eerste gedeelte is vervuld en het tweede gedeelte moet nog zijn vervulling krijgen. En mijn vader die zal in de derde studie daar ook nog uitgebreid over komen te spreken. Nou, dan ga ik met u een sprongetje maken. De Heer Jezus, hij is op een gegeven moment gekruisigd. Hij is uit de dood opgestaan, wat ik net zei. En hij heeft daarmee bewezen dat hij de Messias was, dat hij de Zoon van God was. En na de dood en opstanding van de Heer Jezus kunnen we zien dat die Messiaanse verwachting gewoon doorloopt in de handelingenperiode. In Handelingen 1 kunnen we lezen, misschien is dat ook goed om heel even op te zoeken, Handelingen 1... In Handelingen 1, daar lezen we: het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met vele onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. De Heer Jezus, hij spreekt 40 dagen lang met zijn discipelen over het koninkrijk Gods. En we kunnen dan in vers 6 lezen dat zijn discipelen hem een vraag stellen. Zij zeggen: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Zijn discipelen stellen hem de vraag: Heere, herstelt u in deze tijd het koninkrijk? Dat was nog steeds die messiaanse verwachting. En let op, het is niet of het koninkrijk komt, maar zij vragen wanneer dat koninkrijk komt. Het was hun immers ook beloofd dat het koninkrijk zou komen. Dus zal dat koninkrijk hersteld worden? Zullen al die profetieën die daar betrekking op hebben, zullen die werkelijkheid worden? Absoluut, daar is geen twijfel over mogelijk, zegt de Heer Jezus hier. Alleen, het gebeurt op zijn tijd. Alleen de Vader heeft daarover de beschikking. Nou, ik kom hier zo meteen nog even op terug als we wat verder zijn in Handelingen. Nou, vervolgens zien we in de loop van Handelingen dat de apostelen zich met hun prediking opnieuw richten weer op het Joodse volk. Kijk bijvoorbeeld maar naar de kenmerken van Petrus' toespraak op de Pinksterdag in Handelingen 2. Als je met me meeblaadt naar Handelingen 2, dan zien we dat Petrus die toespraak houdt en hij begint dan in vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. En dan gaat hij verder met zijn betoog, maar het is gericht op de Israëlitische mannen. En dan maak ik een klein sprongetje, dan ga ik verder in vers 29... Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op de huidige dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom verzag hij dit en zei over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Hij laat hiermee zien dat er uiteindelijk uit David, dat hij naar het lichaam betreft, de Christus uiteindelijk zou opstaan en dat hij op die troon zou gaan zitten. En dan zegt Petrus als hij klaar is met zijn toespraak in vers 36, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd heeft. Het was een boodschap voor heel het huis van Israël. En we kunnen dan lezen in vers 37 dat er een hele grote groep is die geraakt wordt in hun hart. En die vragen: wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus in vers 38, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Weer die oproep om tot berouw en bekering te komen. En we lezen dan in vers 41 dat maar liefst 3000 zielen op dat moment tot geloof komt. Laat heel het huis van Israël zeker weten. Het was een boodschap weer heel gericht op Israël. En de discipelen, zij hoopten nogmaals dat het volk tot bekering zou komen. Zodat de Heer Jezus zou terugkomen om dat koningschap, om dat koninkrijk op te richten. En bladert u ook even met me mee naar hoofdstuk 3, als u wil. Hoofdstuk 3. Daar genezen Petrus en Johannes, die genezen dan een kreupele. En dan houdt Petrus opnieuw weer een toespraak. En dan zegt hij in vers 19, nadat hij eerst heeft laten zien dat de Heer Jezus de Christus is. Dan zegt hij in vers 12, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? En waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij uit onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligt dat deze man nu loopt. Hij spreekt weer die Israëlitische mannen aan. En dan zegt hij in vers 19, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En dan komt het. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Ik had hem al naar deze. Als u geen Bijbel heeft, dan kunt u het hier nog lezen. Maar Petrus roept weer op tot berouw en bekering. En hij zegt dat God de Heer Jezus Christus zal zenden als u tot berouw en bekering komt. En dat uiteindelijk alle dingen worden hersteld waarover de profeten spraken. En waar spraken de profeten over? Nou, we hebben het gezien. Zij spraken over dat herstel wat over Israël zou komen. Over dat koninkrijk wat hij zou oprichten. Dat was die messiaanse verwachting. Nou, we zien in het vervolg van Handelingen dat ze achter elkaar bezig zijn om dat volk tot inkeer te brengen. Maar als volk luistert Israël ook niet naar de oproep van bekering door de apostelen. Vele individuen komen tot geloof. We lazen net 3000 zielen. Vele komen tot geloof. Maar als volk zien we dat Israël ontrouw blijft. En langzamerhand wordt het de apostelen duidelijk dat ze zich niet alleen met hun prediking moeten richten op het Joodse volk, maar dat ze ook het evangelie moeten verkondigen aan de heidenen. Denk maar aan de geschiedenis van Cornelius, Handelingen 10. Daarvoor zien we dat de heidenen niet in beeld zijn, maar we zien bij Handelingen 10 dat bij Cornelius dat eindelijk de heidenen ook in beeld zijn. Dat is dat visioen wat Petrus krijgt met dat kleed met die reine en die onreine dieren. En de Heere zegt, slacht en eet. En Petrus zegt, nee, ik zal geenszins van het onreine eten. Maar de Heere die wilde hem door die krachtige visioen laten zien dat hij juist naar Cornelius moet. Dat hij juist naar de heidenen moet, naar de onreine in hun ogen, om dat evangelie te verkondigen. Het was voor Joden was het helemaal niet gebruikelijk om bij heidenen over de vloer te komen. In die tijd was het ook heel ongebruikelijk om over Samaritaans grondgebied te lopen. Als je ziet het Samaritaanse grondgebied op een kaart, dan liepen Joden liever helemaal om dat Samaritaans gebied heen om uiteindelijk bij Jeruzalem te komen. Men kwam niet graag, liep men over dat Samaritaanse grondgebied. Men wilde niet bij de heidenen komen. Maar Petrus, zijn ogen worden door dit visioen geopend. En hij ziet dat hij ook bij de heidenen dat evangelie moet verkondigen. En ja, de Heer, hij opent ook een deur naar de heidenen. En in de periode daarna kunnen we lezen dat vele heidenen ook tot geloof komen en zelfs de Heilige Geest ontvangen. En in, dat brengt ja, de Joodse gelovigen brengt dat enorm in verwarring. Want zij meenden dat ja, je alleen als proseliet uiteindelijk kon toetreden tot dat hel van Israël. En we zien dat er een enorme verwarring is, waar we over kunnen lezen in Handelingen 15. Handelingen 15, daar, misschien is het goed om dat ook even op te zoeken, Handelingen 15. Daar lezen we dan... En enige die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt, volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. En dan lezen we in vers 5, dan maak ik even een klein sprongetje. Er zijn er enige opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën, die gelovig zijn geworden en die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En dan, als een klein stukje verderop in vers 10, dan geeft Petrus antwoord. En dan zegt hij, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En vervolgens kunnen we lezen dat Jacobus, die verklaart dat verder. Ik vergeet iedere keer de PowerPoint, dus ik zal eventjes doorklikken voor degene die geen Bijbel bij zich hebben. Even kijken hoor. Ja. Moet ik nog verder? Sorry hoor. En dan vervolgens dan, verklaart Jacobus deze helsontwikkeling. Dan zegt hij in vers 14... Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van Jacob weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten, omdat de mensen die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Jacobus, hij citeert hier Amos 9. Maar geïnspireerd door de Heilige Geest geeft hij een nieuwe volgorde aan. Hij zegt nadat de Heere zich eerst een volk uit de heidenen heeft aangenomen, zal hij ja, ook die belofte aan Israël weer gaan vervullen. Zoals hij in vers 17 dan zegt, de mensen die overgebleven zijn, die de Heere zouden, en de Heere zouden zoeken. Eerst komt er een volk uit de heidenen en uiteindelijk zal de Heere weer omzien naar zijn eigen volk. Als volk dan, hè, zeg ik het, want vele individuen kwamen wel tot geloof. En dit was een ja, bijzondere onthulling voor de vergadering in Jeruzalem. Maar Jacobus zegt dan ook zo mooi in vers 18... aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Hè, het is niet noodzakelijk dat alles geopenbaard wordt op dat moment, maar ja, hier werd nu dat geopenbaard, dat er eerst een volk uit de heidenen zou komen, dat de Heer eerst daarna omziet en dat hij daarna weer ja, zal terugkeren om die vervallen hut van David op te bouwen, om daar herstel aan te geven. En in feite ja, krijgen de discipelen hier ook achteraf antwoord op hun vraag, wat we net zagen in Handelingen 1. Heren, zult u in deze tijd het koningschap met Israël herstellen? En eigenlijk vinden we hier dan antwoord van de Heren, Want hij zal zich eerst een volk uit de heidenen maken voordat hij dat koninkrijk met Israël weer zal herstellen. Goed, dit heeft twee kanten. Aan de ene kant zeggen we het is jammer, want die Joden hebben als volk de Heer Jezus op dat moment verworpen. Dus de relatie tussen God en Israël als volk wordt niet hersteld. Israël kon als volk weer die aparte positie als getuigend volk krijgen. Maar ze hebben dit door hun ongeloof op dat moment niet gekregen. Tijdelijk wordt Israël als volk dan ook op een zijspoor gezet. Het wordt niet zoals de vervangingstheologie leert. Het is afgedaan met Israël. Ze hebben Jezus verworpen en nu is het afgedaan met Israël. Nee, ze worden tijdelijk als volk op een zijspoor gezet. Maar God gaat door. Dat is de andere kant. De Heer Jezus, hij herstelt de relatie voor iedereen die in hem gelooft. Dus de individuele Jood en heiden hebben door het geloof in de Heer Jezus toegang tot God. De Heer, hij gaat verder met een apart volk, met de gemeente, het lichaam van Christus, wat bestaat uit Joden en heidenen. Nou, ik wil dit nog wat verder uitdiepen aan de hand van Efeze 2 en 3. Misschien is het goed om dat ook eventjes erbij te pakken voor uzelf. Efeze 2 en 3. Paulus, hij zet dit verder uiteen in Efeze 2 en 3, waar Jacobus eigenlijk dan over sprak. En hij spreekt daar over het geheimenis wat verborgen was, maar wat op dat moment geopenbaard werd. En we zullen zo zien dat dat geheimenis inhoudt dat Jood en Heiden één zijn in Christus. Paulus zegt dan in Efeze 2, zegt hij, dat wij als heidenen, vers 11, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werden, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. En dat was eigenlijk onze positie in eerste instantie. Wij als heidenen, wij waren van nature onbesneden. Wij hadden geen hoop, wij waren zonder Christus. Wij waren vreemd van de verbonden. Wij waren zonder God in deze wereld. Dat was onze positie als heidenen. Aan de andere kant had je Israël. Israël waarvan Paulus zegt in Romeinen 9 vers 4 en 5... die laat zien dat Israël van nature juist heel dicht stond bij God. Hij zegt dan in Romeinen 9, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen... die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Wij stonden veraf als heidenen en Israël stond dichtbij van nature. Maar die tussenmuur die er was, wat de wet was, de wet die maakte, of die was de tussenmuur, die scheiding maakte tussen Israël, die Israël apart zette van de heidense volken, die scheiding maakte tussen de heidenen en Israël, dat was de wet, die is afgebroken, zegt Paulus vervolgens in Efeze 2. Hij zegt dan, en dan ga ik verder in vers 13, maar nu in Christus bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Vers 14, want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, Wat ik net zei, dat was de tussenmuur die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. De Heer Jezus, hij heeft de wet heeft hij teniet gedaan, heeft hij vervuld, heeft hij afgebroken. En wij die ver afstonden, die zijn met het Joodse volk die dichtbij stonden, ja, geschapen tot één nieuw lichaam. Het lichaam van Christus. We kunnen lezen dat Christus, hè, hij is het hoofd van zijn gemeente en wij zijn zijn leden. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Jood en heiden zijn door het geloof leden van zijn lichaam. We kunnen dat lezen in Efeze 1 vers 22 en 23, Colossense 1 vers 18, 1 Korinthe 12 vers 18 en 27. Noemt u maar op, wij zijn het lichaam van Christus. Er ontstaat iets nieuws. Nou, dan gaat Paulus in Efeze 3 gaat hij verder. En dat is ook nog goed om dat eventjes te lezen. Hij zegt dan in Efeze 3: om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekend heeft gemaakt, zoals ik eerder in het kort beschreven heb, in hoofdstuk 2 dus, in dat voorgaande gedeelte wat we net gezien hebben. Even kijken hoor. Waaraan u, als u dit leest, mij inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Paulus zegt hier kort samengevat, hij openbaart het geheimenis van Christus, wat een verborgenheid was. Dat geheimenis dat was in het Oude Testament nog niet openbaar, dat wordt pas op dat moment geopenbaard, in die periode. En wat houdt dat geheimenis in? Dat geheimenis houdt in dat Jood en heiden een nieuwe schepping zijn in Christus. Tot slot wil ik met u stilstaan bij het verschil en de overeenkomsten tussen Israël en de gemeente. Het mag duidelijk zijn dat Israël niet de gemeente is en de gemeente is niet Israël. Israël is niet de gemeente en de gemeente is niet Israël. Die twee moeten we onderscheiden. Israël is een aards volk. Het is een aardse roeping, het heeft een aardse bestemming, een aards doel. De gemeente is een hemels volk. Zoals we ook in Filippenzen 3 vers 20 kunnen lezen, dat wij deel maken van een rijk in de hemelen. Efeze 3 vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is onze bestemming, dat is ons doel, een hemels volk. Israël was een aardsvolk en is een aardsvolk. En ook in de toekomst zullen zij hier op aarde, dat Messiaanse Rijk, ook daar een hele belangrijke rol in spelen. Israël begint bij Abraham, Genesis 12. De gemeente begint na de val van Israël. Dan ontstaat de gemeente. Israël is een etnisch nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. De gemeente bestaat uit Joden en heidenen, of beter gezegd individuele Joden en heidenen die tot geloof komen. Israël heeft Christus als koning, zo hebben we gezien. Hij is de koning van Israël. Hij zal straks als de koning van Israël terugkomen en hij zal als koning zitten op de troon van David en als koning heersen. De gemeente heeft Christus als hoofd. Hij is het hoofd van zijn lichaam, zo hebben we net gezien. Israël wordt geopenbaard in het Oude Testament. De gemeente was in het Oude Testament een geheimenis. Hebben we net gezien, het wordt pas later geopenbaard. Nou, Israël is de bruid van Christus en de gemeente is het lichaam van Christus. Daar is verschil van inzicht over. Sommigen zeggen, het is alle twee. De gemeente is ook de bruid van Christus. Sommigen zeggen of. Nou, laten we daar elkaar vrij in. Ik geloof dat Israël de bruid is. Maar nogmaals, het zijn geen belangrijke dingen. De overeenkomsten tussen Israël en de gemeente. Alle twee zijn een schepping van God. In Jesaja 43 vers 1 kunnen we lezen. Maar nu zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw vermeerder Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Ook de gemeente is een schepping van God. Zoals in Efeze 2 vers 15 we net hebben gelezen, in zichzelf tot één nieuwe mens geschapen. Dat is de gemeente. Beide zijn ook geroepen om te getuigen. We hebben in studie 1 uitgebreid gezien dat Israël een koninkrijk is van priesters. Ze is geroepen om te getuigen van de Heere naar de heidense volkeren. Ook de gemeente is geroepen om te getuigen. Te getuigen van de Heer Jezus Christus. Naar Jood en naar heiden. En als derde punt, beide zijn geroepen tot dienst en verheerlijking van God. Israël was geroepen, ze was de dienaar van de Heer en ook wij zijn geroepen tot dienst en verheerlijking van God. Tot slot wil ik u nog één ding meegeven, ook jou nog één ding meegeven. Ik denk dat ze het achter kunnen zien. Ik zie het hier ook niet op mijn scherm. Oh. Links is in ieder geval Jesaja 43 vers 10. En rechtsonder, dat, die krijgt u zo meteen, want ik heb hem hier ook niet op papier staan. Dus, Romeinen 12 hoor ik net. Ja. Tot slot wil ik nog één ding meegeven. Ik heb in mijn eigen leven ervaren dat toen ik de plek van Israël ging zien in de Bijbel, dat ik daarna heel erg in een kramp schoot en dacht van, mag ik nou nog wel teksten toepassen op mijn eigen leven? Hoe zit dat nou? Nu kom ik erachter dat heel veel teksten juist over Israël gaan, waarvan ik vroeger juist, waar ik heel veel steun aan had. En ja, nu mag ik ze opeens niet meer toepassen. Hoe zit dat? Nou, natuurlijk mogen we teksten toepassen. Dat moeten we ook gewoon blijven doen. En we moeten juist daar van blijven leren. Schiet alsjeblieft niet in een kramp. Schiet alsjeblieft niet in een kramp. Want ja, het is zo belangrijk dat we juist leren daarvan. Maar het is wel belangrijk ons bewust te zijn van die helshistorische ontwikkeling. Het brengt uiteindelijk juist heel veel rust als je de teksten gewoon kan plaatsen. En kan zien dat het in eerste instantie voor Israël betrekking heeft, maar dat ook wij daarvan mogen leren. En dat wil ik nog even meegeven, omdat in de praktijk soms nog wel eens in de kramp geschoten wordt daarmee. Nou, de volgende keer, als het goed is heb ik nog één slide. Zit er nog eentje op of niet? Maakt niet uit. De volgende keer dan zullen we met elkaar stilstaan bij de toekomst van Israël. De toekomst van de gemeente. Hoe zit dat nou met Israël als volk? Er liggen nog geweldige profetieën. Hoe gaat dat er in de toekomst uitzien? Zowel de profeten als ook de Heer Jezus in zijn eindtijdreden. En ook het boek Openbaring. Het is een hele Joodse context. Er staat nog geweldige beloften voor Israël te wachten. Maar ook nog een hele moeilijke tijd, een tijd van grote verdrukking. De antichrist, daar zal mijn vader op ingaan. En uiteindelijk ook de wedergeboorte van Israël. En we hebben eigenlijk in de afgelopen twee studies hebben gezien dat Israël tot berouw en bekering moet komen. En dat dat de voorwaarde is die de Heere aan Israël stelt. En in de toekomst zal dat uiteindelijk ook gebeuren. Dat Israël als volk tot berouw en bekering zal komen. Maar voordat dat moment zal zijn, zal er nog een hele moeilijke tijd voor Israël aankomen. En uiteindelijk zal mijn vader ook spreken over het Messiaanse Rijk. Waar ik ook wel het een en ander over gezegd heb. Dat is voor de volgende keer.